Dit is een BNR-podcast.
Ja, we zijn er weer hoor. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea Robert de Boek hun inzicht in alle economische aangelegenheden. Met deze week. Robert ruikt de opkomst van het communisme in Nederland. Er wordt een heuse loterij voor huurders georganiseerd. En Kees krijgt een verschrikkelijke wegtrekker bij de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging voor Banken. En Robert heeft als kerstverslid van de VVD een heuse uitnodiging gekregen voor het VVD-congres. En hij gaat Edith Schippers behoorlijk aan de tand voelen.
0,02%, let op het percentage, 0,02% van alle Amerikaanse stemgerechtigden hebben deze week de gevestigde orde in Amerika, de hele gevestigde orde in Amerika, erg nerveus gemaakt.
Zo Kees, en het laat ik wat vloeken in de kerk hier bij BNR. Het FD is een communistenplatform geworden.
Ter zake, heren.
Nou, welkom Kees, ja, welkom luisteraars. Sneeuw en gladheid getrotseerd. We hebben echt alles over voor het luisteraars. Ja, Kees, ik denk dat jij het wel wil hebben over de enigszins verdeeldheid binnen de VVD met betrekking tot de spreidingswet.
Nou ja, kijk, begin deze week had ik nog wel een ergernis. Was mijn ergernis had betrekking op de politiek. Met name op de hele langzaam voortklungende formatie. We zijn al bijna 2 maanden verder en we weten nog niks. Maar dat was ergernis van de week. Maar goed, eerder deze week hadden we natuurlijk die stemming in de Eerste Kamer over de, wat dan heet, de dwangwet of de spreidingswet. Ja, daar gebeurde al iets bijzonder opmerkelijks in VVD-land. De VVD, Tweede Kamerfractie, was voor. Nou, Robert, dan gaan we jou een aantal vragen stellen. Hoeveel hersencellen hebben die? Ze hebben 10 Eerste Kamerleden, de VVD. Hoeveel werkende hersencellen hebben die bij elkaar?
Ik ga dat volgende week zaterdag, Kees. Jij weet, ik ben lid geworden vorige maand. En ik werd uitgenodigd voor het partijcongres volgende week zaterdag. Mm-hmm. Ik dacht, oh, dat wordt ter gelegenheid van mijn komst als lid georganiseerd. Dat iedereen met mij kan kennismaken. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Op de agenda stond de Europese verkiezingen. Maar ik was niet van plan te gaan. Omdat ik zelf niet als agendapunt was opgevoerd. Maar ja, na de commotie van de week denk ik dat het vooral daar in het teken zal staan. Inderdaad, van die verdeeldheid. En ja, ik ben het met je eens. Ja, het zorgt natuurlijk voor heel veel onrust. En het is voor het eerst, laten we wel zijn, Dylan Jezus moet natuurlijk in hele grote schoenen stappen. Mark Rutte is natuurlijk de grootste verbinder in de naoorlogse Nederlandse politiek. Dus in 13 jaar Rutte is het nog nooit gebeurd dat de Eerste Kamerfractie van de VVD een andere opinie heeft dan de Tweede Kamerfractie. Nu gebeurt dat wel. Strikt formeel hebben ze die mogelijkheid. Hè? Ik denk dat zo'n Omtzigt het zal toejuichen. Die zal zeggen van ja, het hoort bij politiek een onafhankelijke Eerste Kamer. Alleen ja, de Eerste Kamerfractie moet zich realiseren dat ze hiermee in feite Jezus voor de bus gooien. Nou, en heel veel. Kijk, wat wil de VVD kiezen?
Nou, ik heb nog een paar andere puntjes voordat jij doorgaat met het rechtvaardigen van dit gedrag. Deze stemming, de uitkomst, is natuurlijk een 100% reclame voor mensensmokkelaars. Hè?
Voor mensensmokkelaars?
Ja, want kijk, Nederland staat al goed bekend in de rest van de wereld. Hè, als zijnde open voor asielaanvragen. Maar normaliter moet je, als je een beetje pech hebt, heb je het een paar maanden slecht voordat je verder geholpen wordt. Maar de VVD heeft gezegd, kom maar, maakt niet uit hoe, want we gaan voor jou zorgen. Je hoeft niet meer in de regen te slapen. Je hoeft niet in een tent te slapen. We gaan het nog aantrekkelijker maken om in Nederland asiel aan te vragen. Dat is 100% reclame voor de mensensmokkelaars.
Ben ik niet met je eens, Kees. Het gaat om de mensen die er nu zijn. Nee, ja, en het is koud buiten. We gaan niet die mensen in het rapel buiten leggen.
Ik ben een mensensmokkelaar. Ik maak een reclamefolder. A, Nederland is erg toegankelijk. En B, Nederland gaat voor je zorgen als je binnenkomt. Dit is reclame voor de mensensmokkelaars. Dat is 1. Nou, je noemt het zelf al. De Eerste Kamer ondermijnt mevrouw Jezielkos. Die haar positie is al niet zo sterk. Dat heeft niks te maken met Mark Rutte, maar dat heeft alles te maken met haar acties de afgelopen maanden. Die is al niet zo sterk. En nou met dit verhaal wordt dat Jezielkos positie nog moeilijker. Nou, dan is natuurlijk de VVD blijkt een onbetrouwbare partner te zijn. Hè, wat jij zelf al zegt. Altijd Eerste en Tweede Kamer op één lijn. Nu niet meer. Dat betekent op de langere termijn dat de VVD gezien gaat worden als... Nou, als dit kan gebeuren, kan het nog een keer gebeuren. Precedentwerking. Onbetrouwbare partner. Het gaat u de formatie enigszins onder druk zetten. Hè, want ja, de balletjes worden nou toch een beetje verlegd. Hè. Het is in wezen een relatief klein punt, maar het is een hot punt in de formatie, hè, die immigratie. Dus de Eerste Kamerfractie heeft de positie van de VVD in de formatie moeilijker gemaakt dan die al was. En waarom hebben ze dit gedaan? Want dat is natuurlijk het belangrijkste punt. Waarom doe je dit? Nou, dit is, hè, vorige week hadden we het over deugen. Hè, op Twitter, deugen. Ik wil niet met dit riool meedoen. Dat is een puur private actie, een beetje dom van je. Maar dit is ook deugen. Wij deugen in die Eerste Kamer. Wij zorgen ervoor dat mensen hier die een probleempje hebben, dat wij die gaan helpen. Dus ik kan voor de spiegel gaan staan als VVD Eerste Kamerlid en tegen mezelf zeggen, ik deug. Alleen in vergelijking met die Twitterdeugers is dit niet alleen een privé plusje, of minnetje hoe je het wil zien, maar het heeft ook, wat ik net al zei, mensensmokkelaars, positie Hilkos, positie VVD en positie formatie. Hè? Dus deze mensen, om zelf te kunnen deugen onder mijn stelboelprocessen, opgeteld geen één hersencel. Robert, deze tien mensen hebben waarschijnlijk al moeite om de ballenbak met IKEA te runnen. Wat een totale pruts. Dus als jij naar het congres gaat, kom in actie. Nee, probeer met een aantal mensen de VVD over te nemen, langzaam maar zeker. En ervoor te zorgen dat er gewoon betere kandidaten komen voor de Eerste Kamer.
Ik ga daar naartoe op mijn vrije zaterdag, Kees, om de week erop hier uit eerste bron verslag te kunnen doen. En ik zal mevrouw Schippers, ik weet niet of er mogelijkheid is dat nieuwe leden zich even voorstellen en een vraag stellen. Maar ja, ik wil haar de vraag stellen, waarom heeft u dit gedaan? Want vindt u dan dit ene punt zo belangrijk dat je daarmee een zodanige verdeeldheid in de partij realiseert dat we onze positie behoorlijk ondermijnen? Want wat wil de VVD kiezen? Die wil de komende 4 jaar zoveel mogelijk uit het verkiezingsprogramma van de VVD gerealiseerd zien. Met deze actie wordt die kans daarop een stuk minder. Je zag het gisteravond, ik weet niet of je het gezien hebt, een enquête van gisteravond over de populariteit van Dylan Jezokus. 43%. Terwijl het voor de verkiezingen 86% was. Dus ja, dit is schrikbarend onderuit gegaan.
Het privé willen deugen, voor de spiegel staan. Ik ben oké.
Gaat voor het partijbelang en daarmee het landsbelang.
Nee, Robert, ik heb even gekeken. De VVD heeft 24.000 leden. 24.000.
Plus één.
Ja, plus één. Nou, ongeveer dan. Als je nou gewoon 10 ledennummers trekt. 10 ledennummers en je krijgt een nummer als lid. En je zegt tegen die mensen, willen jullie in de Eerste Kamerfractie gaan zitten voor de VVD? Dan wordt het beleid van de VVD in de Eerste Kamer beter dan wat het nu is. Wat een kneuzie, jongen. Het is gewoon verschrikkelijk. Anyway, genoeg
over. Over 2 weken doen we verslag van het congres, Kees.
We gaan iets doen wat zinvoller is. Wij hebben het de afgelopen dagen, of de afgelopen weken met elkaar regelmatig gehad over wat denken wij van de vooruitzichten van de Nederlandse economie? Wat denken wij van de vooruitzichten van de wereldeconomie? Nou, daar zijn we allebei niet al te positief over. Ik kan daar niet zo heel veel over doen, maar jij bent investeren in het midden- en kleinbedrijf. Die gaan natuurlijk ook geraakt worden. Als wij gelijk krijgen, gaan die ook geraakt worden door datgene wat zich gaat ontvouwen. Dus dan dacht ik, nou, kun jij misschien eens een aantal, die ondernemers dan, in het midden- en kleinbedrijf, vanuit jouw ervaring een aantal tips geven. Wat handig is, wat je kunt doen om een grotere kans te hebben om zonder problemen uit die problemen, om grotere kans te hebben uit de problemen te blijven. Om meer kans te hebben om te overleven. De do's en don'ts voor midden- en kleinbedrijven, jongens. Als er moeilijke tijden aankomen, wat moet je wel doen en wat moet je niet doen?
Heel goed idee, Kees. Dus ik heb me voorbereid. Specifiek voor onze luisteraarsgroep, de ondernemers. Nou, die hebben we natuurlijk ook. Dus ik heb 25, ik noem het pre-crisis tips bedacht.
25, dat gaan we niet
25,
doen.
Hè? Nee, ik heb het in groepen geformeerd. Okay. We gaan dat de komende 3 weken doen. Ik heb het gesplitst in financieel, operationeel en governance, leiderschap.
Ja.
En ik noem het pre-crisis tips. Want als je het in de crisis pas maatregelen gaat nemen, ben je te laat. Dus je moet het altijd vroegtijdig doen. Nou, de eerste, en die is niet willekeurig als eerste gekozen, de allerbelangrijkste, cash is king. spijker dat boven de deur. Jij weet nog wat er boven de deur hing bij staalbankiers bij de personeelsingang, Kees?
Nee, is dat zo? Nee? Te lang geleden.
De klant is ons bestaansrecht. Nou, die gebruik ik nog iedere dag naar mijn collega's. Als je daar iedere dag onder doorloopt, dan gaat dat in je hoofd zitten. Ik heb er langer gewerkt dan jij, dus ik neem het je niet kwalijk.
Maar cash is king, leg het uit. Cash is king. Hoe gaan we dat doen?
Ja, cash is king, want waar gaat een bedrijf failliet aan? Omdat hij een gebrek aan cash heeft. Als je geen cash hebt, dan kan je, als je 2 facturen van €500 niet kan betalen, kan je voorradenpositie, je debiteurenpositie kan nog zo hoog zijn, daar heb je allemaal niks aan. Je moet cash hebben. Nou, hoe kan je cash genereren? Want dat is dan vervolgens de vervolgvraag. Nou, dan gaan we naar tip nummer 2. Dring je werkkapitaal terug. Dus werkkapitaal is wat heb je nodig voor voorraden, debiteuren, crediteuren. Dus breng je voorraden omlaag. Want daar gaat veel kapitaal in zitten wat je niet in cash snel kan omzetten. Debiteuren snel innen. Dat zie ik ook bij heel veel bedrijven. Ja, nou ja, ja, we hebben 15 dagen, maar joh, 30 dagen is ook goed. En dan gaan we na 65 dagen eens bellen. Nee, een heel strak. Je moet je klanten opvoeden. En het is gewoon netjes als klanten op tijd betalen. Dus zit daar bovenop. En crediteuren, betaal die laat. Ja, dat is de keerzijde.
Nou, dat gaat een probleem worden.
Nee, dat kan je best. En als je in de problemen zit, is mijn ervaring, kan je ook best wel dealtjes maken met crediteuren.
Maar het is natuurlijk een beetje een raar verhaal dat je wel wil dat jouw klanten zo snel mogelijk betalen en dat jij zo laat mogelijk betaalt.
Ja, maar met inachtneming van de termijnen. Maar als je het niet kan betalen, communiceren is belangrijk. Overleg met klanten en dat, of met leveranciers. Ja. En dan is er best het nodige bespreekbaar. Communicatie is daarbij essentieel.
Dan zit je eigenlijk al in de problemen.
Dan zit je al in de problemen, zeker. Ja. Nou, tip nummer 3. Ja, die is natuurlijk evident, maar ik zie dat nogal eens fout gaan. Ga geen dividend uitkeren, want dat geld is uit de onderneming. Maar pot op, bouw een buffer op voor slechtere tijden. Die slechtere tijden die gaan er altijd een keer komen. Dus ga niet helemaal die onderneming leeghalen door dividenduitkeringen.
Dat betekent dat dan ook dat je bij wijze van spreken ook rekening, als je een kleinere zaak hebt, dat je jezelf minder geld geeft.
Nou,
dat je ook zelf minder geld uit de zaak houdt voor leuke auto's, leuke vakanties en god weet wat. En cadeautjes voor andere mensen.
Nou, dat zie ik maar al te vaak. Dat een ondernemer geld gaat ophalen, die komt dan bij ons. Met name jonge startende ondernemers hebben daar last van. Ja, dan gaan ze geld ophalen en dan vraag je, wat is jouw management fee? Ja, 2 ton. Ja, als je die terugbrengt naar 50.000 euro, dan heb je minder geld nodig. Dus ja,
maar laten we zeggen, het privégedrag van kleine ondernemers. Ja, jij kent wel veel meer dan ik, maar ik zie ze wel eens denken, auto's, huis. En denk van, nou jongens, die zaak voor jullie, die loopt of heel goed, of je haalt er heel veel geld uit.
Ja.
Als
het geweldig gaat en je weet zeker dat je de komende 10 jaar hoe dan ook kan overleven, dan is prima.
Maar voor die mensen, voor die mensen is deze uitzending niet.
Ja, nee, precies. Tip nummer 4. Ruil vaste kosten in, zoveel mogelijk voor flexibele kosten. Bijvoorbeeld, als je een onderneming hebt die nogal conjunctuurgevoelig is. Ja, dat kan met ups en downs komen. Door gebruikmaking van ZZP'ers als flexibele schil. Vaste werknemers, ja, ben je altijd kwijt. ZZP'ers, op het moment dat het iets minder gaat, kan je daarin terugschroeven. En ben je meer flexibel dan wanneer je met alleen vast personeel werkt. Dus ja, dat is heel belangrijk, met name voor wat conjunctureel afhankelijke ondernemingen.
Iets grotere bedrijven natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Als je 2 man personeel hebt, dan heeft dat weinig
zin. Dus in wezen, als je hoe kleiner je bent, hoe kwetsbaarder je bent.
Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat klopt.
Om daar terug te komen, tussendoor dan eventjes. Kun je dan ook een onderscheid maken tussen de maatregelen die kleinere bedrijven moeten nemen, die beter voor ze zijn, en de maatregelen die van toepassing zijn op wat grotere bedrijven? Want dat is blijkbaar toch een groot verschil.
Ja, daar zit wel. Sommige van mijn tips zijn niet voor kleinere bedrijven.
Ja.
Dus ja, je moet per tip kijken. Maar bijvoorbeeld cash is king. Ja, dat is voor iedereen. Dat is cruciaal.
Dat is ook voor iedereen.
Ja. Nou, wat denk ik ook wel voor iedereen is, is de volgende scenario planning doorvoeren. Namelijk, maak diverse scenario's. Wat als dit? Maak een worst case scenario. Maak een medium scenario en een best case. Dat dwingt je om na te denken over mogelijke moeilijke toekomstige keuzes die je moet maken.
Een scenario in de zin van, stel je voor, mijn omzet daalt met 10%.
Ja, precies.
Wat betekent dat voor mijn bedrijf?
Ja. En als je dan ziet van, oh kijk eens, dat betekent dat ik in 3 ton min ga eindigen. Ja, dan weet je, je hebt een groot probleem. En dan weet je, je moet vroegtijdig iets aan je kosten gaan doen. Nou, wie daarbij kan helpen, dat is ook wel een tip. Ja, actuele en goede managementinformatie, dat is cruciaal. En ik zie heel veel ondernemers willen bezuinigen. En daar zie je ook de meeste verandering als een participatiemaatschappij toetreedt. Dan is dat niet in het algemeen management en niet in het commercieel management. Dan zit dat in het financieel management. Investeer in een goede financieel directeur, een CFO. Dat levert zijn geld altijd op, want zonder goede managementinformatie is ondernemen als tennissen in het donker. Je hebt geen idee welke kant het op gaat.
Ja, maar dit is ook weer een voorstel, een plan wat van toepassing is op wat groter bedrijf. Maar als je nou een klein bedrijf met een paar mensen personeel heeft natuurlijk geen financial manager.
Nou, dan
moeten die mensen doen?
Dan zou je het van buiten moeten halen. Dan kan je je accountant of een ZZP'er voor 1 dag in de week inhuren om je financiële rapportages te maken. Maar ook voor die onderneming is cruciaal dat je over de juiste informatie beschikt en niet een beetje op basis van experimenten en gevoel dingen gaat doen. Want dat kan tot hele verkeerde uitkomsten leiden. Ik ga naar de laatste 2 voor deze week, Kees. Hoe kan je nog cash genereren? Nou, dat kan bijvoorbeeld. Veel ondernemingen hebben het vastgoed in eigendom. Nou, dat is leuk, maar is niet cruciaal voor je bedrijfsvoering. Je kan cash genereren door het vastgoed te verkopen aan een belegger en terug te gaan huren. Daarmee krijg je in 1 keer een pot met geld. Daarmee versterk je je vermogen en daarmee bouw je een buffer op voor moeilijkere tijden.
Ja, dat pand is ook vaak de pensioenvoorziening van mensen, van kleinere bedrijven. Toch? Moeten die dan... Is dat geen factor van betekenis? Ja, ook hier geldt weer voor. En je ziet, wat ik nou een beetje merk bij jou, bij de dingen die je voorstelt, de kleintjes en de wat grotere, dat daar toch een behoorlijk verschil in zit tussen wat verstandig is voor die mensen.
Nou,
jouw pensioen verkopen. Als je bij spreken 60 bent, kan ik dat wel billijken. Maar als je bij wijze van spreken 35, 40 bent, is dat ook een heel ander verhaal.
Ja, maar behalve dat pand, als het goed is, je komt het meeste deel van je pensioen uit een succesvolle verkoop over x jaar van je bedrijf. Ja.
Maar
als je klein blijft en in de problemen komt omdat je zo hecht aan dat vastgoed en daarmee geen cash genereert, ja, dan is het leuk om een pand te hebben terwijl je bedrijf failliet is.
Ja, ja, ja.
Maar je kan dan beter dat nu naar voren halen, dat bedrijf laten groeien. En een goede exit, dat levert veel meer op voor je pensioen op termijn. Ja. Dan dat nu vasthouden aan dat vastgoed. Nou, goed, datzelfde.
Het is iets waar mensen over moeten nadenken.
Daar moet je over nadenken. Precies, ook kleinere ondernemingen zie je toch vaak dat ze het vastgoed in eigendom hebben. Datzelfde bijvoorbeeld. Ik zie ook heel veel ondernemingen. En ja, als je wat groter bent, dan lopen de aantallen behoorlijk op. Wagenpark. Ik zie heel veel bedrijven die hebben een wagenpark in eigendom. Ja, ook daar kan je cash genereren. Verkoop dat aan een leasemaatschappij en ga terugleasen. Daar genereer je een behoorlijk cash door. En ja, je kosten per maand nemen natuurlijk toe. Hoewel, per saldo niet. Want ook als je het eigendom hebt, heb je het ook een onderhoud en dergelijke. Maar je hebt ook meer zekerheid. Je hebt gewoon een vaste prijs en je genereert cash.
En tenslotte?
Nou, tenslotte, ja, die is natuurlijk voor de hand liggend. Waar ligt je grootste risico als ondernemer? Dat is als je afhankelijk wordt van een bank. Want dan heb je het niet meer zelf in de hand. Dan krijg je allemaal ratio's voor je kiezen. Gaat het slecht, dan heeft die bank de grip in de onderneming. Dus ga geen of beperkte schulden aangaan. Ga niet helemaal tot aan je nek toe in de schulden. En wees terughoudend met betrekking tot bankfinanciering om niet afhankelijk te zijn van de grillen van een bank.
Oké. Nou, even kort dan een korte samenvatting. Even de hoofdpunten. 5, 6 hoofdpunten. Waar moeten kleine ondernemers en middelklein bedrijf ondernemers aan denken om de toekomst beter het hoofd te kunnen bieden? Bam.
1. Cash is cruciaal. Goede managementinformatie is cruciaal. En kijk naar middelen om cash te genereren in die onderneming en je werkkapitaal zo laag mogelijk te houden zonder heel veel steun van de bank. Hou je eigen broek op.
Oké, volgende week meer.
Volgende week meer. Nou, teaser naar volgende week.
Teaser naar volgende week, oké. We zijn aan de favoriete rubriek van jou aangekomen. De ergernis van de week.
Ja.
Nou, dat is nooit zo moeilijk voor jou. Je hebt een breed interesse gesprek waarom rare dingen gebeuren. Dus let's have it.
Mijn ergernis van de week. Ja, dat waren er weer een aantal. Maar ik moest een keuze
alleen
maken.
Alleen de beste.
De beste
voor de luisteraars.
Ik las in het Financieel Dagblad, onderdeel van het BNR-concern. afgelopen dinsdag een column. Ja, en ik denk, hoe krijgen dit soort mensen een podium in een krant over financiële zaken? Dit vond ik meer iets voor de voormalige Pravda. Of voor het dat clubblaadje van GroenLinks. Meneer Herman Nieuwenhuis, een huip van Winco, partner bij Adviesbureau voor Public Affairs Topic, hadden de oplossing voor de crisis op de woningmarkt en het verkleinen van de vermogenskloof. Wat stellen ze voor? Een eigenaar van een woning die verhuurt aan een huurder. Stellen zij voor, als die woning verkocht wordt, dan gaat de winst verdeeld worden tussen de eigenaar en de huurder. En wat zijn de argumenten daarvoor? Het is die huurder die netjes voor het huis heeft gezorgd, zeggen deze goeroes. En B, de huurder heeft toegestaan dat er onderhoud gepleegd wordt. Ja, onderhoud voor rekening van die eigenaar. Maar nee, ze hebben het gefaciliteerd. Ze hebben gezorgd dat ze een keertje thuis bleven als de loodgieter kwam. Dus we moeten maar die opbrengst moeten we gaan verdelen met de huurder. Dus nou, dit vind ik communisme.
Jij bent een aantal jaren niet doodgegaan terwijl je daar woonde. En op basis daarvan word je beloond met een gedeelte van de meerwaarde van het huis bij verkoop.
Ja. En verliezen praten ze niet over, hè? Als de verlies wordt geleden, dan is het waarschijnlijk volledig voor de eigenaar. Daar deelt de huurder dan niet in mee. Dus het is een loterij zonder nieten.
Voor de huurders.
Voor de huurders, zeker.
Robert, waar hebben deze mensen op school gezeten? Welke opleiding hebben deze mensen gevolgd? Hoe kom je op dit idee?
Nou ja,
Geen idee.
Ja, het zullen wel wat...
Maar ze hebben ook een functie, ze krijgen een salaris.
Ja, die zijn partner.
Iemand vindt ze goed.
En degene binnen het FD die deze selectie maakt. Wie mag er ruimte hebben in de krant der kranten?
Ja, je moet wel de vijand kennen. Dat is wel belangrijk.
Ja, maar daar lees ik de Volkskrant voor. Daar wil ik niet Financieel Dagblad voor lezen.
Niet iedere lezer van het Financieel Dagblad. Het kan bewust beleid zijn. Hè? Dat je als redactie van FD denkt, wij moeten de vijanden van ons... Ons vijand moet ook een podium geven, zodat onze lezers weten wie de vijanden zijn.
Nou ja, misschien kan degene die verantwoordelijk is voor deze rubriek, dat is een meneer of mevrouw, die je kan mail sturen naar opinie@fd.nl. Nou, Wendy, ik neem aan dat die betrokkenen wel naar deze podcast luistert. Dus misschien kan die reageren hierop en waarom ze dit als podium hebben aangeboden aan deze communistisch ingestelde mensen.
Ja.
En ja, wat het moet helpen, want ja, het is natuurlijk zo onzinnig dat...
Je moet weten wat er elders in de wereld gedacht wordt, Robert. Okay. Dat is wel vrij belangrijk. Nou, Kees, een open mind hebben.
Voor jou biedt het perspectief, want jij huurt, hè? Jij bent huurder, dus ja. Jij woont er al heel lang. Dus er zit heel veel meerwaarde op jouw huis, ja,
zo
Kees.
Ik heb er in mijn hele leven nog nooit... over nagedacht dat dit wel zou kunnen gebeuren. Nieuwe mensen, nieuwe tijden.
Ja, dus voor jou biedt het mogelijkheden, Kees. We gaan naar jouw ergernis, Kees.
Ja. Nou, dat ook deze week. Weet jij wie mevrouw Medi van der Laan is?
Ja, die is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ex-D66. Of D66-politica.
Elke zichzelf respecterende organisatie, net zoals jij, die hebben een nieuwjaarsbijeenkomst.
Ja.
Zo ook de Nederlandse Vereniging van Banken. En daar heeft mevrouw Medi van der Laan gespeeched. Wat zijn de belangrijkste prioriteiten voor de Nederlandse banken in 2024? Ik ga het vertellen.
Ook nog kredietverstrekken aan het MKB of zo?
Nee natuurlijk. Dat is klimaatadaptatie. En inclusie. En toen kreeg ik wel zo'n verschrikkelijke wegtrekker. Gewoon heel dag verslag af ben geweest. Dus de Nederlandse Vereniging van Banken heeft nu twee prioriteiten. Klimaatadaptatie en inclusie. Wat klimaatadaptatie is, weet ik niet. Maar goed. Maar inclusie betekent dat de Nederlandse banken ervoor willen zorgen dat iedereen toegang heeft tot de Nederlandse banken. Makkelijk. Ook mensen die het wat moeilijk hebben.
Kantoor dicht bij huis?
Nou, daar dacht ik ook aan. Maar als jij nu bij een bank wil binnenlopen, dan moet je heel erg ver gaan zoeken. En dan een jaartje, 15 geleden waren banken overal. Had iedereen een heel kantorennetwerk. Nou, nu niet meer. Ja. Nu moeten blijkbaar die mensen die het wat moeilijker hebben, inclusie, en die geld nodig hebben, het allemaal niet zo goed begrijpen, die moeten blijkbaar gaan appen en gaan chatten met de verschillende banken. De Nederlandse bank, ja, je zou zeggen dat die sparen, hypotheken, kredietverlening, weet ik eigenlijk, allerlei dingen bedenken. Het allerlaatste waar ik aan denk bij een bank is klimaatadaptatie. En het ene laatste waar ik aan denk is inclusie. Als je net de afgelopen 15 jaar alleen maar voor hebt gezorgd dat mensen zo moeilijk mogelijk bij jou aan de deur kunnen komen. Dus ik heb nog even gekeken naar het LinkedIn profiel van mevrouw van der Laan. Nou ja, daar staat niets in wat lijkt op ervaring met financiën. Dus ja, zij is beroepsvoorzitter.
Ja.
Maar dat kan allemaal wel. Maar wat hier natuurlijk gebeurt, die Nederlandse Bankiersvereniging, de Nederlandse Vereniging van Banken. Wat gebeurt daar in het management of in de directie of in de Raad van Commissarissen? Dat dit verteld kan worden.
Maar ze is toch van D66? Nee, misschien dat daardoor het klimaat...
Het is hetzelfde verhaal als met jou met de krant. Er zijn een aantal mensen verantwoordelijk voor het feit dat... Nou, deze mevrouw, die heeft ook een politieke functie, want het is ook een lobbyer natuurlijk.
Ja.
Maar dan iemand aanneemt en dan ook hiermee akkoord gaan. Want die nieuwjaarspeech wordt natuurlijk niet zomaar raar bedacht. Klimaatadaptatie en inclusie. Ja. Jezus, jongen.
Ja. Maar haar voorbeeld werd gevolgd, Kees. Want over een belangrijke bank gesproken. Robert Zwaak, bestuursvoorzitter van ABN AMRO, las ik een interview vorige week mee in het NSC. En die had goed geluisterd naar mevrouw van der Laan. Want die ging zeggen, ik denk dat ingefluisterd was door iemand van de communicatieafdeling. Gebruik in dat interview het woord inclusiviteit. Dat ligt goed, daar scoor je mee. Dus dat gebruikte die inderdaad. Nou, ik denk dan een inclusiviteit. Ja, transgenders of vrouwen of gehandicapten.
Ik denk domheid. Ja. Ik denk onzin.
Nee, maar wat vindt meneer Zwaak inclusiviteit? Inclusiviteit. En dat is voor ons als de Waldorf en Stedtler zonder smartphone biedt dat hoop, Kees. Wat vindt meneer Zwaak inclusiviteit? Dat betekent dat je oog blijft houden voor diegene die niet noodzakelijkerwijs mee kunnen in de digitale wereld. Nou, Kees, ik hoorde geruchten dat ABN AMRO de identifier, dat is voor het internetbankieren, zonder smartphone gaat afschaffen. Maar nee, en dat het alleen maar via de smartphone kan. Maar er is hoop, Kees. Dit is inclusiviteit. Robert, ook mensen zoals wij kunnen klant blijven bij ABN AMRO.
Robert, je bent mevrouw van der Laan of je bent meneer Zwaak. Hoe kun jij nou 's morgens voor de spiegel staan, je tanden poetsen en jezelf niet keihard uitlachen? Je moet toch een hekel aan jezelf hebben. Je denkt, hoe kan het zijn? Waarom moet ik deze totale 100% bullshit verkopen aan andere mensen die het ook allemaal niet geloven? Wat zijn we aan het doen hier?
Ik denk dat de afdeling communicatie van de ABN AMRO heel blij met dit interview was, Kees.
Okay.
We gaan naar alweer ons laatste onderwerp, Kees. Ja, een van jouw favoriete onderwerpen.
Ja, zeker.
De verkiezingen in de VS komen eraan. En de voorverkiezingen zijn van start gegaan in Iowa.
Ja, nou,
ook sneeuw en gladheid, maar de kiezers trotseerden het en gingen naar de stembus.
Daar komt dan die 0,02% van alle Amerikaanse stemgerechtigden vandaan. Want die voorverkiezingen, je hebt in Amerika twee grote partijen, de Democraten en de Republikeinen. De verkiezingen zijn begin november dit jaar, dus die moeten allebei met een kandidaat komen. Nou, die wordt natuurlijk niet benoemd. Er is een systeem opgezet dat in allerlei staten worden voorverkiezingen gehouden om te komen tot de kandidaat van de partij. Je kunt opgeven in Iowa, je gaf het al aan, dat was de eerste voorverkiezingen van de Republikeinse Partij. En wie heeft er nou gewonnen? Wie heeft er heel erg dik gewonnen? Donald Trump. Tweede was
DeSantis.
En derde mevrouw Nikki Haley. Maar dat op respectabele afstand. Dus het begint er nou toch al een heel klein beetje aan uitzien dat die Trump veel populairder is dan een heleboel mensen hopen. Want Trump is natuurlijk de meest... er zijn erg veel mensen die alles beter dan Trump. Die leidt aan TDS, Trump Derangement Syndrome. De Democraten hebben heel veel mensen... als Trump het maar niet wordt. Dus ook al zetten de Democraten twee dode katten op de stemlijst. President en vicepresident. Dan gaan al die Democraten toch nog voor die twee katten stemmen als Trump het maar niet wordt. Ja. Maar ook binnen de Republikeinse Partij heb je de Never Trumpers. Die zijn ook moordicus tegen Trump. Dus het feit dat die Trump nu gewoon die andere twee kandidaten gewoon trashed. Ja, dat begint al op te lijken dat de steun van Trump, dat die veel groter is dan een heleboel mensen prettig vinden. Nou, wij moeten natuurlijk nog, we gaan natuurlijk een hele aantal voorverkiezingen verder. Hè. Dat duurt wel een paar maanden voordat de definitieve kandidaat eruit ziet. Maar met zo'n overwinning in deze omstandigheden ziet het er voor Trump, begint het er langzaam maar zeker goed uitzien. Want waardoor de gevestigde orde in de VS, die natuurlijk mordicus tegen Trump is, die moeten langzaam gaan bedenken, wat nu? Hoe gaan we dat doen? En wat je ziet met die verkiezingen 4 november, begin november. Dus in wezen kun je de Amerikanen verdelen in 3 groepen. De echte fans van Trump, dat is een procentje van 30, 35. Maar dat is niet voldoende voor een verkiezingsoverwinning. Je hebt de Trump-haters, dat is ook een procentje van 30, 35.
Die trek je niet over de streep.
Die trek je geen schijf kans, maar dat is een procentje van 30. Dat zijn als het ware de Amerikanen die met elkaar moeten beslissen, wordt hij het wel of wordt hij het niet. Ja, er zijn ook heel veel mensen die Trump eigenlijk wel een beetje een rare man vinden. Maar als je gewoon kijkt hoe Trump behandeld wordt door de gevestigde orde, met al die rechtszaken bijvoorbeeld, en al die druk die wordt uitgeoefend. Ik heb toch het idee dat nog steeds meer mensen, langzaam maar zeker, die American way, ja, zo behandelen we mensen niet. Dat is un-American om iemand zo te behandelen als Trump behandeld wordt door de juridische stelsel en door de media. Dus dat...
Jij denkt dat het positief voor hem uitpakt, al die rechtszaken?
Ja, dat denk ik zeker, ja. Ja, want het zijn 4, 5 rechtszaken tegelijk. Ja, als je dan een beetje induikt in de rechtszaken, dan is 1 ding duidelijk. Het slaat nergens op. Dus die 35% die hem toch al goed vindt, plus de sympathiestem, maakt dat hij, denk ik, dichter bij het Witte Huis zit dan een heleboel mensen graag zouden willen.
Ja, dat zag je natuurlijk in Europa ook. Figuren als Berlusconi, Chirac, Mitterrand met allerlei procedures en buitengewone affaires. Ze werden alleen maar populair.
In de VS is de heksjacht op Trump, die is ongeëvenaard. Het is echt, als je een beetje in die details van de rechtszaken duikt, dat is echt een krankzinnige schande.
Maar maakt hij dat er zelf niet naar ook?
Nee. Ja, je kunt zeggen, het is een rare man, hij heeft een grote bek. Maar als je gewoon kijkt naar zijn track record in de 4 jaar dat hij president was, en je vergelijkt dat met de tijd, met de afgelopen jaren dat Joe Biden president is geweest, dan denk ik dat er ook nogal veel Amerikanen zijn die zeggen, ja, we zijn, toen ging het wel beter dan nu. Als je een aantal punten op een rijtje zet.
Maar is die tijd vergelijkbaar? Ik bedoel, inflatie, Oekraïne, de wereld is natuurlijk ook wel veranderd.
We beginnen met een vergelijking maken tussen de Biden-tijd en de Trump-tijd. De koopkracht. Kijk, ook in de VS heb je een enorm verschil. Hè. Er zijn ook heel veel mensen met wie het fantastisch gaat. Maar er is een erg grote groep voor wie de koopkracht onder druk staat. Inflatie, loon, wat in Europa ook zo is. Immigratie is in Amerika de grens tussen Mexico en Amerika is opengezet. Dus wij denken dat we een immigratieprobleem hebben. In Amerika is het per hoofd van de bevolking minstens 3 keer zo erg. Ja, dat is bijvoorbeeld het oorlog. In de tijd van Trump waren er geen oorlogen. Nu hebben we de Oekraïne. Ja, dat was waarschijnlijk niet gebeurd. Gaza weten we niet helemaal. De huizenprijzen. Weet je wel, dus er zijn allerlei punten. Wat had ik nou nog meer?
Maar Kees, je haalt zijn eerste periode aan. Maar verwacht je niet dat hij in de tweede periode nu, dat hij veel extremer is en raardere standpunten heeft dan periode?
Hij vertelt nog steeds dezelfde verhalen als dat hij gewoon 7, 8 jaar geleden vertelde. Make America great, met alles wat daarbij hoort. Dat heeft hij gewoon 4 jaar lang. En daar heeft hij daar aan gewerkt, met wisselend succes. En dat is nog steeds zijn beleid. Make America great. Wij moeten ons niet, de wereld zit niet te wachten op de VS. Wij moeten Amerika groot maken en alles wat daarbij hoort. En daar is natuurlijk afgelopen 4 jaar, is daar wel, de Democraten hebben een ander beleid. Dus ik denk, is de kans dat hij gekozen wordt, is langzaamaan wat aan toenemen. En ik denk dat het voor de VS ook een goed idee is dat hij het wordt. Want met die Democraten ook weer, dat gaat echt van kwaad naar erger, jongen. Die doen het niet goed.
Misschien moeten jullie ook je haar blonderen voor werelddominantie. Dat schijnt heel goed te werken in Nederland en ook in Amerika, wie weet.
Ik verf al jaren mijn haar grijs, want in mijn vak is dat belangrijk dat je overkomt als ervaren iemand. Dus ik
haar verven, Wendy.
We gaan stoppen, Kees. Ik denk dat we nog wel regelmatig op de Amerikaanse verkiezingen terug gaan komen.
No worries.
En volgende week weer de volgende crisistips, dus blijf luisteren. Tot volgende week.
Tot volgende week. Dit was Van Alle Markten Thuis, de gezelligste economie-podcast van Nederland. We hopen dat je weer genoten hebt. Ga naar je podcast-app en klik op abonneren. Ja, voor elke week een portie macro-economisch optimisme of realisme dan. Reageren kan via redactie@bnr.nl of voor de Q&A op Spotify. En ik dacht deze week, mannen, de vraag: wat vind je eigenlijk van die VVD-actie? Doen?
Ja hoor,
zeker.
We horen het graag.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.